Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars. Vandaag kan u luisteren naar een derde en laatste aflevering van een catechese-reeks gebracht door pater Gérard Denis. Vandaag heeft hij het ook over de ontmoeting van Jezus met de eerste apostelen.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, we herinneren het ons misschien nog wel dat er 7 elementen zijn. Het eerste element was het vernemen van het getuigenis. Het tweede, het zoeken. Jezus zoeken. 3, het komen en zien. 4, op weg gaan. Jezus achterna gaan. Jezus volgen. 5, is Jezus vinden. 6, is het blijven bij Jezus. En 7, het belijden van Jezus, het declameren van Jezus. En we zijn gekomen aan het 4e element, op weg gaan. Jezus achterna gaan, Jezus volgen. Daarop gingen ze mee, 1:39. Volg mij, 1:43. Jezus achterna gaan, Jezus volgen. Volgen, niet slechts te verstaan in de materiële betekenis. Het heeft natuurlijk een veel diepere zin. Het is het begin van een geestelijk aansluiten bij Jezus in geloof. Dit is de eerste stap in de richting van een groot avontuur. Met Jezus op stap gaan, zich aan hem hechten. En voor ons religieuzen, kloosterlingen, zou ik dit kunnen zeggen: op de dag van onze intrede in het klooster, op de dag van onze professie, zijn wij met Jezus meegegaan. Het begin van een avontuur. Meegaan met Jezus is een avontuur. Waarheen ging hij? Waarheen zou hij ons brengen? We wisten het niet. Zou het vreugde zijn of verdriet? Succes of mislukking? Het werd in ieder geval een mengeling van de twee. Met voor de ene een grote dosis vreugde, maar voor de ander misschien een grote dosis verdriet, ziekte, pijn, teleurstelling. Maar we gingen hem achterna. En zolang we hem zoekend en tastend volgden, waren we op de goede weg. Die tocht is niet ten einde. Het is nog een lange of korte tocht. We weten het niet. Dit is ook niet het belangrijkste. Waar het op aankomt, dat is dat we hem blijven volgen. Gaan waar hij gaat. Blijven zoeken en zien waar hij zich ophoudt. Dat was ten vierde. Ten vijfde, Jezus vinden. We hebben de Messias gevonden. 1:41. Degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, hebben hem hebben wij gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. 1:45. De leerlingen waren waarschijnlijk naar Jezus gegaan om in hem een rabbi te vinden, iemand die de schriften uitlegt. Maar ze vinden in hem veel meer dan een rabbi, iemand die de schriften verklaart. Ze komen tot de ontdekking en tot de overtuiging dat Jezus zelf de Messias is, waarvoor en waarover de schrift spreekt. Ze hadden de Messias gevonden. Dat was de grote ontdekking van hun leven. Ze vonden niet een leer, niet een nieuwe uitleg uit de schrift, geen wijsheid, zelfs niet de wil van God. Maar ze vonden iemand, een persoon. En in die persoon vonden ze al de rest. Wat een geluk. Dat vinden was onuitwisbaar in hun geheugen bewaard. Namelijk, het was op die onvergetelijke namiddag, om 16:00, ongeveer het 10:00. Ook wij hebben Jezus gevonden. Wij kwamen onder de weldoende invloed van de Heer. Het was een ontdekking, een zaligmakende ontdekking, een vinden met diepe vreugde. En we vragen ons af, maar hoe en wanneer is dit gebeurd? Wellicht kennen we het beslissende tijdstip niet. Misschien was het een langzaam aan ontdekken en vinden, een langzaam en onopvallend groeien naar hem toe, een stille aantrekking die mij onweerstaanbaar bracht naar de vervulling van mijn leven. Het is een ontdekking en vinden dat nooit, maar nooit af is. We moeten steeds verder zoeken om altijd nieuwe waarden te vinden. Dit vinden van Jezus besluit in zich tegelijkertijd het vinden van de broeder van de zuster. Het een gaat niet zonder het ander. Het evangelie van Sint-Jan is niet alleen een oproep om te geloven in Jezus, de relatie met Jezus, maar evenzeer een oproep om de broeder en zuster lief te hebben. Heb elkander lief, zoals ik u heb lief gehad. Daaraan zullen ze erkennen dat gij mijn leerlingen zijt. Lees maar ook eens de brieven van Johannes, zo prachtig en mooi. Ten zesde, bij Jezus blijven. Die dag bleven ze bij hem. 1:39. Dit is weer de aanzet van een langer en anders blijven bij Jezus. Zij zullen bij hem blijven, bij de groep van zijn intieme leerlingen, bij de kring die met Jezus meegaat op zijn missionaire tochten en die door hem speciaal onderricht wordt. Zij worden zijn medewerkers door hem gezonden om hetzelfde te doen als hij. 1. Duivels uitdrijven. 2. Zieken genezen. 3. De blijde boodschap verkondigen. Dit nog tijdens Jezus' leven, maar vooral daarna. Dit eerste begin, ze bleven die dag bij hem, groeit uit tot een zich vasthouden aan hem, een zich overgeven aan hem. Naar het woord van Jezus zelf zal het worden tot een blijven in hem, een blijven in zijn liefde. 15:4-11. Dit blijven in Jezus en in zijn liefde wordt prachtig beschreven in de afscheidsrede. Ik ben de ware wijnstok. Hoofdstuk 15. Dit blijven in Jezus is de absolute voorwaarde, opdat ons leven vruchtbaar zou zijn. Los van Jezus kunnen we niets. Wij verdorren als afgesneden ranken. We dienen tot niets. Ons leven is vruchtbaar. Misschien kennen we succes, worden we bewonderd. Men zal van ons zeggen, wat een rijk, gevuld, vruchtbaar leven. Maar Jezus schijnt andere maatstaven te hanteren. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen, als de rank en verdord. Wie in Jezus blijft, draagt veel vrucht. 15:5. Als iemand met Jezus verbonden leeft, zal hij niet te verheefs geleefd hebben. Zijn leven is vruchtbaar, zelf zeer vruchtbaar. Hij draagt veel vrucht, zegt Jezus. Inderdaad. Misschien niet in de ogen van de wereld, maar in Gods ogen. Misschien blijft die vruchtbaarheid ook grotendeels voor hem zelf verborgen. Maar ze is er. Ik denk hier aan de laatste periode van ons leven, wanneer we niet meer actief kunnen zijn, niet meer kunnen werken. Wat voor nut heeft mijn leven nog? Ik ben een last voor iedereen. Dit niet-actieve deel van ons leven is niet onvruchtbaar. Als we dan met Jezus verbonden zijn, in hem blijven, dan draagt ons leven veel vrucht. Ook dan, tegen alle schijn in. Ook dan is het de moeite waard te leven. Die vruchtbaarheid van ons leven, als we in Jezus blijven, is niet voelbaar, niet meetbaar, niet in statistieken uit te drukken. Ze blijft voor een groot gedeelte, misschien wel volledig, voor ons verborgen. Maar we mogen erin geloven. En vooral, ze verheerlijkt God. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt als hij veel vruchten draagt. 15:8. Deze verbondenheid met Jezus, het blijven in hem, maakt dat God ons gebed verhoort. Dat we krijgen wat we ook vragen. Als gij in mij blijft, vraag dan wat ge wilt, en ge zult het verkrijgen. 15:7. Het is verbazingwekkend wat Jezus hier en elders zegt over het gebed. De kracht van het gebed. Het zou goed zijn, al de woorden van Jezus over de kracht van het gebed, het smeekgebed bijvoorbeeld, eens samen te brengen. Ik heb zo de indruk dat we er moeite mee hebben die woorden ernstig te nemen, ze eenvoudig te geloven. Bidden wij echt met vertrouwen? Bidden wij echt met veel vertrouwen? Ik denk dat we nog heel wat kunnen groeien in verband met het vertrouwen in de kracht van het gebed. Verder noemt Jezus dit in hem blijven en zijn liefde blijven. Als het dan zo belangrijk is in Jezus en zijn liefde te blijven, hoe kunnen we dat doen? Een voorname vraag. Als het dan zo belangrijk is in Jezus en zijn liefde te blijven, hoe kunnen we dat doen? Maar Jezus heeft het antwoord. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven. 15:10. En verder in vers 12 wordt dit nader uitgelegd. Dit is mijn gebod, dat ge elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. 15:12. De toetssteen van ons blijven in Jezus liefde, is de liefde voor de broeder en zuster. Liefde die haar oorsprong, haar motief, haar toonbeeld vindt in Jezus liefde voor de zijne, zoals ik u heb lief gehad. Met deze paragraaf over het blijven in Jezus, symboliseert in de wijnstok en de ranken, eindigt met de belofte van Jezus vreugde. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. 15:11. Het is de vreugde die de gemeenschap met Jezus geeft. En tenslotte het zevende element, Jezus belijden. Toen zei Nathanael, Filimon ook gezegd, toen zei Nathanael tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. 1:49. En deze twee titels, koning van Israël en zoon Gods, belichten. De geheel eigen aard van Jezus Messias zijn. Koning van Israël zou op zichzelf gewoon de volkse voorstelling kunnen weergeven van een Messias-bevrijder, de hersteller van het koninkrijk van Israël. Dat is natuurlijk een politieke zin. Maar er staat nadrukkelijk koning van Israël, en dit is namelijk van het eentijdse, het ware Jeruzalem, waarover Johannes de Doper spreekt in vers 31, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Het eerste was dus koning van Israël, en ten tweede, hij is zoon van God, de zoon Gods. In die tijd werd het nog niet als een aanduiding voor de Messias gebruikt. De evangelist wil hier voor eerst een eretitel aan Jezus geven, die in het licht stelt dat hij een zuivere religieuze Messias zal zijn. Een zuivere religieuze Messias, geen politieke. Zo worden we voorbereid op de volledige gelovige belijdenis van Thomas, namelijk mijn Heer en mijn God. De kortste maar mooiste geloofsbelijdenis die er bestaat. Jezus, mijn Heer en mijn God. Johannes wil hiermee niet zeggen dat Nathanael toen de volle betekenis van Jezus zoonschap verstond. Eerst na Pasen kent de evangelist en zijn gemeente de volle draagwijdte van deze woorden. Op dit ogenblik kon Nathanael het nog maar vaag vermoeden. De ontmoeting met Jezus moet ons ook tot belijdenis brengen. Het erkennen van Jezus als onze Heer en God, en dat ook luide uitspreken, ten aanhoren van anderen. Wij doen dit vooral in ons liturgisch gebed bijvoorbeeld, het Gloria. Dit mag geen napraten zijn van mooie, hoogdravende woorden. Wij zeggen zo maar niets wat anderen ons hebben voorgezegd. Het moet een belijden zijn met het hart. Het moet van binnenuit komen. Dit kan maar als Jezus iemand is voor mij. En wellicht duurt het een hele tijd. Laten we maar zeggen, een heel leven lang, om die diepe inhoud van die woorden steeds meer en meer te beseffen, meer en meer aan te voelen. Gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël. Of zoals Thomas het zo prachtig zegt, mijn Heer en mijn God. Het eerste was de ontmoeting met zijn eerste apostelen gezien van de kant van de leerlingen. En nu gaan we Jezus ontmoeten gezien van de kant van hemzelf. Jezus ontmoet zijn eerste leerlingen en nu gaan we kijken naar de ontmoeting gezien van de kant van Jezus. We hebben lang stilgestaan bij de diepere zin van de ontmoeting van Jezus met zijn eerste leerlingen. Hun zien dan van de kant der leerlingen. En die eerste leerlingen waren, we herinneren het ons nog zeker, Andreas, Johannes, Petrus, Nathanael en Filippus. Laten we nu naar Jezus zelf zien. Hoe ziet de evangelist deze eerste ontmoeting van de kant uit van Jezus zelf? Wat Jezus bij deze ontmoetingen wil doen opmerken is ten eerste hoe Jezus zich daarbij gedraagt. Wat hij deze mensen zegt, dat was ten eerste. Ten tweede, hoe hij ze ziet en doorziet. En ten derde, hoe hij ze beoordeelt en hen wint, aan zich bindt. Johannes wil vooral de figuur van Jezus belichten. Veel meer dan de figuur van de leerlingen. We hebben wel een hele lange bezinning gehouden over de leerlingen. Langer dan wat we nu over Jezus gaan zeggen. Maar vergeten we niet dat de reactie van de leerlingen niet het voornaamste is voor de evangelist, maar wel is het voornaamste de houding van Jezus. Het evangelie, zeker het vierde evangelie, en daarom is het schoonste, is een verhaal over Jezus. Hij is hier de hoofdpersoon in deze ontmoeting, in dit roepingsverhaal, roepingenverhaal. Het is Jezus zelf die de leerlingen tot geloof brengt, tot overgave brengt, tot het volgen van hem, het blijven in hem. Hij bindt zich aan zijn persoon. Hij wint hen. Er zijn wel getuigen die naar Jezus verwijzen, de anderen bij Jezus brengen, maar deze vervullen slechts een bijkomstige, een bemiddelende rol. Het is Jezus zelf die zijn leerlingen wint en ze aan hem bindt. Zo bijvoorbeeld de eerste twee, vers 39. Een uiterst kort bericht. Die twee zijn Jezus achterna gegaan op het woord van Johannes de Doper. Voor een heel stuk waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid. Maar voor een stukje toch ook met een beginnend geloof omwille van het getuigenis van Johannes de Doper, die zei: zie het Lam Gods. Zij hingen naar Jezus met een ontvankelijk hart en gemoed. Maar het is de ontmoeting zelf met Jezus dat wat zij gezien en gehoord hebben, wat zij die dag meegemaakt hebben, de indruk, de onvergetelijke indruk die hij op hen gemaakt had en die hen ondersteboven gegooid had, die hen gebonden heeft aan Jezus. De ontmoeting met Petrus dan. Nog zo'n uiterst beknopt relaas. Simon komt bij Jezus op de uitdrukkelijke uitnodiging van zijn broer Andreas. Simon komt bij Jezus op de uitdrukkelijke uitnodiging van zijn broer Andreas. Jezus zag hem en zei: gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult van u af Kefas, wat betekent rots, genoemd worden. Door zich heel persoonlijk tot Simon te wenden, hij zei: Simon, je zult Kefas genoemd worden. Door die blijk van vertrouwen wint Jezus hem voor zich. Ten tweede, Filippus, wordt door een korte, alles opeisende roep gewonnen. Volg mij, twee woordjes, volg mij. Twee woorden maar. Heeft Jezus meer gezegd? Ja, dat is mogelijk. Of hij meer gezegd heeft of niet, dat weten we niet. Voor Johannes zijn die twee woorden van Jezus genoeg om iemand te bewegen, alles achter te laten en Jezus te volgen. En Jezus roept ook ten derde Filippus zonder meer, met zijn machtig, volg mij. En het gebeurt. Jezus is de Heer van het leven der mensen. Hij heeft macht over hen. Hij beschikt over hen. Filippus heeft die wervingskracht van Jezus ondervonden. En daarom doet hij geen moeite om Nathanaëls, de vierde, bezwaar te weerleggen. Hij zegt eenvoudig: ga maar naar hem toe. Ga maar kijken. Voldoende. En we vragen ons af, hoe wint Jezus zijn leerlingen? Meer door de indruk die van zijn persoon uitgaat dan door zijn woorden? Inderdaad, meer door de indruk die hij van zijn persoon uitgaat. In de beschrijving van de eerste dag wordt er niets gezegd van wat daar besproken werd. Wat Jezus daar gezegd heeft, schijnt niet het belangrijkste te zijn voor Johannes. Hij heeft Jezus toen mogen zien, ervaren, ondervinden. Hoe en wie hij is. Die indruk heeft hij onthouden, meer dan de woorden. En dat heeft hij willen uitdrukken door dit korte verslag. Jezus moet een geweldige indruk gemaakt hebben op de eerste leerlingen, door zijn persoon zelf, door zijn grootheid, door zijn persoonlijke aandacht voor ieder van hen en vooral ook doordat hij hen liet aanvoelen dat hij hen door en door kende. Zelfs met een bovenmenselijke kennis. Hij doorziet hen. Dit blijkt uit talrijke plaatsen in het vierde evangelie. Als Petrus hier bij hem komt, dan beziet hij hem met een doordringende blik. Doordringende blik. Jezus zag hem aan, schrijft de evangelist, en hij heeft hem dan zijn betekenisvolle naam Kefas, rots, gegeven. Het is Jezus zelf die Simon kent en uitkiest. Het is Jezus zelf die Simon kent en uitkiest tot leider van de groep leerlingen. Ook in de ontmoeting met Nathanael blijkt dat Jezus beschikt over bovenmenselijke kennis. Opvallend in deze passage over de ontmoeting van de eerste leerlingen met Jezus is dat Jezus de zijnen zelf kiest. Niet zij hem. Hij roept ze niet, hij hebt mij uitgekozen, maar ik u. 15:16. En ze zijn geen gelijkgezinden die van op de basis en vanuit hun midden een leraar en leider aanstellen. Alles gaat van hem alleen uit, van Jezus alleen gaat alles uit. En de maatstaf van de keuze, is niet hun bekwaamheid, hun uitzonderlijke vroomheid of aanleg, maar alleen zijn vrije beslissing, omdat hij het wilde. Van hen hangt het wel af of zij op die uitverkiezing ingaan of ze ontvankelijk zijn en bereid. Op die uitverkiezing ingaan, of niet? Toch komt de Heer bijna altijd door middel van mensen tot ons. Mensen die ons naar Hem verwijzen, bij Hem brengen. Deze tussenpersonen en dus ook wij, en dus ook wij niet, kunnen nooit optreden in eigen naam. Zij zijn slechts getuigen voor een ander. Zij zijn slechts getuigen voor Jezus. Deze is het die uiteindelijk ons ontmoeten zal om in ons leven binnen te komen. Alleen door zijn persoonlijk komen zijn wij in staat hem te volgen voorgoed. Ik begon met een kort gebed en ik zal nu ook eindigen met hetzelfde gebed. Heer Jezus, ook mij hebt Gij geroepen en ik ben gekomen. Mensen hebben mij tot U gebracht, onmerkbaar en onverwacht. Beter dan ik mezelf ken, weet Gij wie ik ben. Steeds duidelijker ervaar ik dat ik U niet volgen kan in blijvende trouw, als Gij mijn hart niet opent voor U, zodat ik U binnenlaat. Zoon van God, Koning van Israël, mijn Heer en mijn God, voor dit leven en voor alle eeuwigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geloof zij Jezus Christus. Amen. En van harte bedankt voor uw luisterend oor. Tot later, tot de volgende keer en dank u wel.
En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars van Radio Maria. Dit was het derde deel van de catechese-reeks over de ontmoeting van Jezus met de eerste apostelen en dus ook het laatste deel. Deze catechese-reeks werd gebracht door pater Gérard Denis. U kan de volledige 3 afleveringen terugvinden op onze website. U kan ze daar ook herbeluisteren.